Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Posma, aflevering 75. Deze aflevering gaat over een onderwerp dat al vaker is aangedragen door jullie en ook al langer op de lijst stond. Ik ben er eindelijk eens helemaal ingedoken en deze aflevering is daar het gevolg van. In deze aflevering staat ADHD en autisme centraal, of eigenlijk moet ik het ASS noemen, het autisme spectrumstoornis. Deze aflevering gaat over de overeenkomsten en de verschillen tussen ADHD en ASS, de kenmerken, de oorzaken en wat verder nog van belang is. Laten we beginnen met wat ASS is. ASS staat dus voor autisme spectrumstoornis. En deze term wordt de laatste jaren gebruikt als paraplu om alle vormen van autisme te duiden. Waar vroeger onderscheid werd gemaakt tussen klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS bijvoorbeeld, valt dit tegenwoordig allemaal onder ASS. Omdat, net zoals bij ADHD eigenlijk, het veel voorkomt dat iemand met klassiek autisme ook kenmerken van Asperger kan hebben en andersom. Dus dat de scheidslijnen niet zo duidelijk zijn. Overigens geldt dit tegenwoordig voor ADHD ook. Waar voorheen onderscheid werd gemaakt in ADHD en ADD en daarna in drie soorten ADHD, waaronder het hyperactieve type, het overwegend onoplettende type en het gecombineerde type, wordt nu alleen nog ADHD als term gebruikt, zonder verdere aanduidingen. Omdat de problemen waar men tegenaan loopt eigenlijk allemaal hetzelfde zijn en de oplossingen eigenlijk ook. En dat scheelt natuurlijk weer. Nu duurt dat natuurlijk nog heel erg lang voordat dat uit de volksmond verdwenen is. Want ADD wordt ook nog driftig gebruikt, terwijl die term al sinds 1994 uit de DSM is verdwenen. Dus dat is ook alweer 30 jaar. En de DSM is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dat is het handboek waarin alle psychische stoornissen staan beschreven. Dus het wordt ook tijd om de term ADD uit het spraakgebruik te halen. Overigens denk ik dat het voornaamste reden dat de term ADD nog wordt gebruikt, is omdat ADD minder stigmatiserend is. En dat daarom mensen die wat minder hyperactief zijn en wat meer dromerig, zelf liever de term ADD blijven gebruiken. En ik vind het dan vooral tijd om wat aan dat stigma te doen en de verouderde term ADD aan de wilgen te hangen. En bovendien heb ik wel vaker gezegd dat ik de term ADHD sowieso niet helemaal vind passen bij wat het nou daadwerkelijk is. Maar goed, ik dwaal af. ASS dus. Bij ASS, dus bij autisme spectrumstoornis, wordt de informatie in de hersenen anders verwerkt dan anders. En dit heeft vooral invloed op twee gebieden. Hoe je je gedraagt en hoe je met anderen omgaat. Dus bijvoorbeeld moeite hebben om met anderen om te gaan. Het missen van sociale cues. Moeite hebben met oogcontact maken en een conversatie voeren. En daarnaast kun je enorm geïnteresseerd zijn op één gebied. Moeite hebben met informatie verwerken omdat het voor jou niet logisch is. En herhaalde bewegingen maken. En daar kun je in meer of mindere mate last van hebben. Zoals bijvoorbeeld stimming, een bekend fenomeen bij ASS, waarbij je bijvoorbeeld aan je haar draait, of je huid openkrabt, of op je nagels bijt, of heen en weer wiegt. En dat kan een manier zijn om prikkels te verwerken. Ook komt het vaker voor dat je de hele tijd dezelfde dingen eet, en dat je moeite hebt met nieuwe smaken of texturen. Een bekend misverstand bij ASS is dat mensen met ASS minder voelen. En dat is helemaal niet zo. Het gevoelsleven is hetzelfde, misschien nog wel intenser dan bij mensen zonder ASS. Alleen het herkennen van gevoel bij anderen is soms lastig. Ook kan het zijn dat je moeite hebt met cryptische omschrijvingen, omdat je dingen heel letterlijk opvat. Zo kunnen bijvoorbeeld spreekwoorden en gezegden verkeerd begrepen worden. Dat je bij de opmerking "de appel valt niet ver van de boom" echt naar buiten kijkt om te kijken of er een appel uit de boom valt. In plaats van dat het gaat omdat een kind qua uiterlijk of gedrag op een van de ouders lijkt. Of bij spijkers op laag water zoeken. Aan het zoeken bent naar die spijkers op laag water. Of je echt helemaal niet begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Ook lastig bij ASS is ironie en sarcasme herkennen. De oorzaak van ASS is niet helemaal duidelijk. Wel zijn er verbanden gelegd tussen verschillende omgevingsfactoren en het vaker voorkomen van ASS. Ook is er, net zoals bij ADHD, een genetische component waardoor je er meer aanleg voor hebt. En de diagnose ASS gaat, net zoals bij ADHD, aan de hand van de DSM-5. Zoals ik hiervoor al heb gezegd, is de DSM het handboek voor alle mentale stoornissen. waar ADHD en ASS ook officieel onder vallen. Ik ga u nu niet verder uitweiden of ik ASS net zoals ADHD geen stoornis vind. Daar weet ik te weinig vanaf en het beeld is ook te divers om daar een oordeel over te vellen. Dat kunnen alleen mensen met ASS van zichzelf zeggen. Maar wat zijn nu de overeenkomsten tussen ADHD en ASS? Nou, wat vaker voorkomt samen, is het meest in het oog springende, is het moeite hebben met informatie verwerken, oftewel prikkelverwerking. Zowel auditief, dus met je gehoor, visueel, met je, wat je ziet, en sensorisch, dus wat je voelt, de textuur, je huid, je tong, alles. En ook kunnen overprikkeling en onderprikkeling bij zowel ADHD als ASS voorkomen. Daarnaast kun je met ASS ook moeite hebben met de executieve functies. Net zoals bij ADHD. Dus moeite hebben met tijdmanagement en emotiecontrole, plannen, structureren enzovoort. Ook heb je zowel bij ADHD als ASS vaak moeite met overgangen. Of dat nu van de ene omgeving naar de andere is of het gaat om het wisselen van activiteit. Het kost moeite en soms frustratie als dat gebeurt. Helemaal als je niet van tevoren weet wat je te wachten staat, of dat je er zelf een zeg in hebt wanneer dingen gebeuren en waar. En ook waarom. ASS staat soms ook wel bekend om de meltdowns. En die kunnen ook bij ADHD vaak voorkomen. En hier steek ik meteen de hand in eigen boezem. Ik heb soms een meltdown. Helemaal op het moment dat ik moe ben, eigenlijk al overprikkeld ben of te weinig gegeten heb. Want ik vergeet nog wel eens te eten. Of bijvoorbeeld op dagen dat het bloedheet is buiten en binnen dus ook. Dan ben ik veel sneller overprikkeld en kan ik sneller dan normaal last hebben van een meltdown. En de meltdown ziet er bij mij uit dat ik dan ga huilen of ik word heel boos of ik ben er juist helemaal klaar mee. Sla compleet dicht en ga het liefst met een dekbed over mijn hoofd in bed liggen. Of in het donker op de koude badkamervloer. In mijn optiek vallen zowel ADHD als ASS onder de grote paraplu van hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. We zijn veel en veel gevoeliger voor prikkels. En bij ADHD gaat dat gepaard met het zoveel mogelijk spreiden van de aandacht bijvoorbeeld, waardoor je ongeïnteresseerd over kan komen. Omdat als ik een gesprek met jou heb, alle andere gesprekken om mij heen en alle andere prikkels ook bij mij binnenkomen en ik mijn aandacht dus moet spreiden. En ik dan misschien wel van de hak op de tak spring of heel erg associatief bezig ben. Bij ASS is het vaak dat bepaalde prikkels minder goed verwerkt worden. Zoals sociale cues en taal zoals ironie en sarcasme herkennen. Nog een grote overeenkomst tussen ADHD en ASS is dat deze neurodivergente volwassenen vaker hun kenmerken aan het maskeren zijn. En dit komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. En door het maskeren kan er nevenschade ontstaan als nog vaker meltdowns of burn-outs of juist bore-outs. Omdat je maar probeert te doen zoals anderen het ook doen. En het proberen te doen zoals anderen het ook doen je nog veel meer energie kost dan het leven je zou kosten als je gewoon jezelf kan zijn. En daarnaast lopen mensen met ASS net zo vaak, of misschien nog wel vaker, tegen dingen in de omgeving aan. Ik bedoel niet letterlijk, alhoewel bij ADHD dat ook letterlijker kan zijn. Maar in dit geval bedoel ik niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat zijn nog net even sterke merken dat de maatschappij niet is ingericht voor neurodiversiteit. Dat bijvoorbeeld een tripje naar de supermarkt met ratelende winkelwagens, harde muziek, veel mensen en het net niet op voorraad hebben van je favoriete voedsel op dit moment, dat al kan leiden tot een meltdown. Helemaal als je de rest van de dag al overprikkeld bent geraakt of je prikkels niet goed hebt verwerkt. Ook kun je bij ADHD baat hebben bij medicatie om de kenmerken wat af te zwakken. Zo'n medicijn is er voor ASS niet, al worden bij ASS soms ook wel antidepressiva voorgeschreven. En ook stimulerende middelen die ook bij ADHD worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld methylfenidaat, wordt wel eens voorgeschreven bij de autisme spectrum stoornis, omdat het wel iets kan helpen met die prikkelverwerking. Wat het nog lastiger maakt, is dat ADHD en ASS ook tegelijkertijd kunnen voorkomen. En dat maakt het soms helemaal ingewikkeld. Want dan juist is het belangrijk om te stoppen met maskeren. En dit wil ik je echt op het hart drukken, stoppen met maskeren. Door kleine dingen te veranderen in je omgeving, kun je beter functioneren. En ik hamer er zo op, omdat het maskeren van je kenmerken onnodig veel energie kost die je veel beter kunt gebruiken. En dit is misschien vaak ook wel de reden waarom je oververmoeid bent aan het einde van de dag. Omdat je heel erg veel energie hebt gestoken in dat masker omhoog houden. Want onze maatschappij zoals die nu is, is niet heel inclusief. En met inclusief betekent dit dat niet iedereen zich erin goed kan bewegen. En je merkt dat al heel snel als je bijvoorbeeld tijdelijk in een rolstoel zit, dat sommige dingen dan echt letterlijk onbereikbaar zijn. Zo is het dus altijd voor mensen in een rolstoel. Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, dan ben je als valide persoon niet altijd bewust van. Zo zijn er ook voorbeelden hoe het is voor een ADHD'er of een ASS'er om in deze maatschappij te moeten functioneren. Dat is vaak wat minder makkelijk om duidelijk te maken, om helder te maken, omdat je dat aan de buitenkant vaak niet ziet. Gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor. Zo zijn er bijvoorbeeld vaak prikkelarme dagen in pretparken, zodat kinderen met ASS en of ADHD daar ook mee kunnen doen zonder meltdowns. En op scholen, dat het steeds normaler wordt als leerlingen noise cancelling koptelefoons op mogen in de les, zodat ze minder last hebben van de omgevingsfactoren, of op een wiebelkussen mogen zitten, zodat ze meer bezig zijn met bewegen dan zichzelf af te laten leiden. En soms is het dus ook echt zo eenvoudig om aanpassingen te maken, zodat iemand beter kan functioneren. Soms lukt het bijvoorbeeld op deze manier om je werkplek beter geschikt te maken voor hoe jij functioneert. Of gebruik te maken van noise cancelling oordopjes als je boodschappen doet. Bij hele heftige autisme spectrumstoornis of ADHD wordt het al een stuk lastiger. Dan spelen er meestal ook nog andere zaken mee, zoals depressies of angststoornissen of meer. En natuurlijk kunnen ASS en ADHD ook tegelijkertijd voorkomen, wat soms ook tegenstrijdige behoeften kan opleveren. En dan kan die zoektocht naar wat voor jou werkt al wat lastiger worden. Want om een voorbeeld te geven, aan de ene kant heeft je ADHD-brein juist behoefte aan prikkels en je ASS juist behoefte aan niet te veel prikkels. En dat kan wel eens tegenstrijdig zijn. Zelf denk ik dat ASS bestaat uit een serie eigenschappen, net zoals ADHD in mijn ogen bestaat uit een serie eigenschappen waar men ooit een naam voor bedacht heeft en dat iedereen deze eigenschappen in meer of mindere mate bezit. Ik stel het me altijd voor als een mengpaneel met enorm veel knopjes en schuifjes. Elk knopje en schuifje staat voor een andere eigenschap, een ander kenmerk. En bij iedereen staan de schuifjes anders ingesteld. En we hebben met z'n allen besloten dat als bepaalde schuifjes te ver of juist niet ver genoeg openstaan, dat we het ADHD noemen. En andere schuifjes horen weer bij ASS. En er zit ook een grote overlap in de schuifjes bij ADHD en ASS. Daarom kan het juist ook heel erg lastig zijn om de juiste diagnose te krijgen. Zeker bij vrouwen en zeker bij vrouwen die maskeren. En ook is misschien het denken in het idee van een juiste diagnose juist wel heel erg in hokjes denken. Terwijl die hokjes er in de echte wereld misschien niet eens zijn. Dat is ook een interessant concept om over na te denken. Dat komt tegenwoordig best vaak voor dat mensen een dubbele diagnose hebben. Dus naast ADHD ook ASS en andersom. De prevalentie is dus hoe vaak het voorkomt. De prevalentie van mensen met ASS en daarnaast ADHD wordt geschat op tussen de 30 en de 80%. Dit grote verschil komt doordat verschillende studies dit hebben onderzocht en daar geen eenduidig antwoord uit is gekomen. En andersom, dat je naast je ADHD ook nog ASS-kenmerken hebt, wordt geschat tussen de 20% en 50%. En dat zijn natuurlijk best wel hoge percentages. Dus je kunt je voorstellen dat ADHD en ASS best heel erg vaak samen voorkomt. En veel mensen die die dubbele diagnose hebben, noemen dat dan ook soms AUDHD. Dus AUDHD. Dus dat is voor autisme DHD. En ook hierbij altijd de kanttekening dat er bij vrouwen en meisjes waarschijnlijk een onderdiagnosticering is, omdat vrouwen en meisjes veel vaker maskeren, veel vaker masken. Kortom, proberen te doen alsof ze gewoon neurotypisch zijn en de ADHD en ASS-kenmerken zoveel mogelijk proberen te onderdrukken. Dus ik denk dat er misschien nog wel een hogere prevalentie is dan hierboven genoemd is. Het is dus al best veel en het kan dus nog veel meer zijn. En ook hier moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. Helemaal bij vrouwen en meisjes, omdat wij nog steeds altijd het ondergeschoven kindje zijn in onderzoeken. Alhoewel daar ook verandering in komt, gelukkig. Maar wat dit betekent voor de diagnostiek en behandeling, wordt het dan in de toekomst één spectrum of blijven het twee verschillende spectra, twee verschillende diagnoses? Daar mogen de experts zich dan over gaan buigen. Ik zeg wel vaker dat ik graag wil dat ADHD uit de diagnostiek getrokken wordt, omdat het in mijn ogen geen stoornis is, dus ook niet thuis hoort in het handboek met diagnostische criteria voor de psychische stoornissen. Waarmee ik niets wil zeggen dat mensen met ADHD geen zorg nodig hebben of geen hulp nodig hebben. Zeker wel, het zou in een ideale wereld alleen niet af hoeven te hangen van een diagnose. Daarentegen helpt het vaak wel om een label te hebben, omdat je jezelf dan ook vaak beter begrijpt. Dus ik ben er zelf ook een beetje ambivalent in. ASS wordt ook wel onderverdeeld in gradaties van 1 tot en met 3. En de gradaties wijzen dan uit in welke mate iemand met ASS ondersteuning nodig heeft, van minimaal tot maximaal. Die gradatie bestaat bij ADHD niet, in ieder geval niet op deze manier. Bij ADHD is het namelijk zo dat de mate waarin je last ervaart van je kenmerken heel erg afhangt van omgevingsfactoren. Dus de ernst van je ADHD kan in verschillende situaties erger of minder erg zijn. En ik vermoed dat dit ook bij ASS wel zo zou kunnen zijn. En de mate van ondersteuning die iemand met ASS of iemand met ADHD of iemand met een gecombineerde diagnose nodig heeft, kan dus heel erg verschillen. En daar zou dus zorg op maat voor moeten zijn. Dus ik zelf ben er het nog niet helemaal uit hoe dat er dan uit zou moeten zien. Want de psychische zorg is nu namelijk al totaal overbelast. Ik kan natuurlijk wel dromen van een ideale wereld en mijn eigen bescheiden steentje bijdragen aan mensen met ADHD, al dan niet in combinatie met ASS. Door bijvoorbeeld deze podcast te maken over ADHD bij vrouwen. Of door mijn coaching die ik aanbied. Want mocht je het nog niet weten, mijn beroep is ADHD-coach. Waarbij ik vooral vrouwen begeleid, ook een enkele man, die op dit moment hulp nodig hebben om hun leven te organiseren. En daarnaast begeleiding te geven om de omgevingsfactoren zo aan te passen dat de ernst van de ADHD-kenmerken afneemt. Mocht je daar meer over willen weten, de link staat in de show notes. En dit kan natuurlijk ook voor de combinatie ADHD-ASS. Om het samen te vatten, er zijn verschillen en overeenkomsten tussen ADHD en ASS. En het komt ook verrassend vaak tegelijkertijd voor. Bij mezelf herken ik ook best wel wat ASS-kenmerken. En voor mezelf heb ik persoonlijk de afweging gemaakt dat ik hier geen diagnose voor ga zoeken, omdat het voor mijzelf persoonlijk geen meerwaarde heeft. Omdat ik het vooral interessant vind om uit te zoeken wat wel werkt, in plaats van de nadruk te leggen op wat er allemaal niet werkt. Door deze podcast te maken over de combi ADHD en ASS ben ik ook weer erachter bij mezelf van, oh, dat herken ik ook wel van mezelf. Oh, dat herken ik ook wel van mezelf. En dan kan ik dan ook weer zelf uit gaan proberen wat wel werkt. Want wat er niet werkt, dat weet ik namelijk inmiddels wel al heel erg lang. En dat zijn ook wel de zaken waar ik in mijn 1-op-1 coaching aan werk met mijn coachees. Daarnaast natuurlijk ook om minder energie te steken in het maskeren van die eigenschappen en gewoon jezelf te mogen zijn. Zodat je aan het einde van de dag meer energie overhoudt en je langer overeind blijft. Want er gaat echt zo onnodig veel energie zitten in het proberen te doen alsof je iemand bent die je niet bent. En ook om prikkels te verwerken. En vaak die prikkelverwerking, die vergeten we soms. Maar goed, dat over de coaching. ADHD is soms echt een clusterfuck. Maar dan niet echt. Want ik meen het. En ASS natuurlijk ook. Want het kan zoveel meer inhouden dan alleen de typische ADHD of ASS kenmerken. En er hangt vaak veel meer mee samen. Bijvoorbeeld dat maskeren. Dat is niet een direct gevolg van de ADHD of ASS. Maar dat is meer de nevenschade die ontstaat als je dat maar lang genoeg volhoudt. En juist dat uitzoeken hoe dingen wel werken en hoe je wel energie overhoudt is een hele mooie zoektocht. Waar mijn coaches heel erg mee geholpen zijn en ik zelf ook nog elke dag over bijleer. Bijvoorbeeld omdat ik nu zelf ook in de overgang zit en dat weer een hele nieuwe dimensie geeft aan klachten of een verdieping geeft aan klachten soms. Daarover in de volgende aflevering meer. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Laat een berichtje achter in de comments en dan wordt deze podcast ook weer meer gepromoot, zodat meer mensen hem ontdekken en hiervan kunnen leren. Geef hem ook een rating op Spotify of iTunes of waar je deze dan ook luistert, want dat helpt allemaal meer om het bereik van de podcast groter te maken. Dus voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.